Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Nog een maand en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De komende weken zullen de politieke partijen alles uit de kast halen om kiezers te overtuigen om straks op hen te gaan stemmen. En daarbij richten zij zich met name op de zwevende kiezer. Want een groot deel van de kiesgerechtigden weet nog niet op wie zij straks gaan stemmen. In deze podcast proberen we die zwevende kiezer wat handvatten aan te reiken. Waar moet je naar kijken als je nog niet weet op wie je gaat stemmen? Heeft tactisch stemmen zin? En hoe doorzie je welke beloftes uiteindelijk toch niet waargemaakt kunnen worden? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Tobias, je hoofd werkt weer een beetje?
Ja, zeker. Ja, alles functioneert.
Geen ballen gekopt afgelopen week?
Nee. Hooguit met mijn voorhoofd, maar ook die heel weinig. Ja,
ja Hans, we gaan het vandaag hebben over de zwevende kiezer.
De zwevende kiezer, ja. Dat is rood. Ik heb altijd een beetje een raar woord gevonden of zo. Maar, ja.
Wie zijn dat dan, de zwevende kiezers?
Nou, dat is eigenlijk zo ongeveer 2/3 van Nederland. Het is nu 4,5 week voor de verkiezingen. En uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1/3 van de stemgerechtigde Nederlanders weet op wie die gaat stemmen. Althans zegt te weten op wie die gaat stemmen. En 2/3 weet dat dus nog niet. Dus die geeft in die peilingen wel aan, nou, als ik nu zou moeten stemmen, zou het wel VVD kunnen zijn of PvdA GroenLinks of Omtzigt. Maar als je dan verder gaat vragen, dan blijkt uit onderzoek dat 2/3 van de kiezers ja ook nog allerlei andere partijen in zijn hoofd heeft.
Twijfelen die dan tussen 1 en 2? Of
ja, dus die twijfelen tussen, nou ja, meestal is het een beetje een spectrumpje. Dus als je een beetje links georiënteerd bent, hè, dan twijfel je tussen GroenLinks, PvdA, D66. Als je wat rechts georiënteerd bent, dan twijfel je tussen VVD, ja, 21. NSC van Pieter Omtzigt, die spreekt nu nog een hele brede groep kiezers aan, maar dat kan dadelijk weer gaan veranderen als hij met zijn partijprogramma gaat komen, eindelijk. Dus er is nog heel veel te winnen voor heel veel lijsttrekkers. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar dat onderzoek, naar wie er hier nog van kan profiteren van dit effect, dan staan er een aantal partijen echt op enorm verlies nu in de peilingen. CDA bijvoorbeeld, die dreigt nog maar 1/3 van zijn huidige aantal zetels over te halen. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen op hun lijstje CDA zeg maar als tweede of derde voorkeur hebben staan, dan kan het CDA zelfs nog, maar er moet wel alles mee zitten, zelfs nog een beetje winnen ten opzichte van het huidige zetelaantal. Pieter Omtzigt, die staat nu op zo'n 27 zetels in de peilingen. Maar als heel alle mensen die denken, nou, Pieter Omtzigt misschien wel, die hebben hem dan nu nog niet als eerste voorkeur, maar als je het heel goed doet, deze campagne, dan zou die zomaar 50 zetels zelfs kunnen gaan halen. Dus er ligt nog echt heel veel open.
Hoe maak je nou die keuze als zwevende kiezer straks? Waar moet je op letten?
Nou, wat de praktijk leert is dat inhoud natuurlijk belangrijk is. Heel veel mensen gaan dadelijk een stemwijzer invullen. En dat is altijd voor een groot deel van de kiezers belangrijk om uiteindelijk de doorslag te geven van nou, wordt het deze partij, wordt het deze partij. Maar het is vaak ook gewoon een gevoel. We weten ook van de voorgaande verkiezingen dat ongeveer 15% van de kiezers pas in het stemhokje zelf zijn keuze bepaalt. En dat is dan toch een gevoel van, ja, bij welke lijsttrekker vertrouw ik nou het meest? Heb ik het beste gevoel van, daar is mijn stem aan toevertrouwd? Nou ja, dus er is echt, deze campagne staat voor heel veel partijen, eigenlijk voor alle partijen, heel veel op het spel.
Ja, straks, Tobias, gaan we die zwevende kiezers handvatten bieden. We hebben zelf ook nog nieuws, hè?
Ja, een stukje zelfpromotie naar de mensen toe dit. Hè? Kom erop.
Nou, schiet hem er maar in.
Nou, de komende weken zijn de lijsttrekkers van de grootste partijen te gast in deze podcast. Wordt ook als video opgenomen, hè? Dus we moeten een net jasje aan en zo. En een beetje fatsoenlijk
uitzien. Haartjes komen.
Ja, en aanstaande maandag komt Geert Wilders. Die trapt de reeks af. En dan komen de 8 lijsttrekkers in totaal voorbij de komende weken.
Vertel, Tobias, welke 8 lijsttrekkers zijn dat dan?
Nou, naast Wilders hebben we Esther Ouwehand, Henri Bontebal, Rob Jetten, Dylan Jezogus, Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en Frans Timmermans te gast.
Ja, die hebben drukke agenda's, dus ze zijn er niet op vaste dagen. Dus wil je nou geen aflevering van die podcast missen? Abonneer je dan even. Dat kan via Spotify, Apple Podcast. Krijg je een seintje zodra er een nieuwe aflevering online staat? Pak je al die afleveringen mee. Goed, tot zover de dienstmededelingen.
Ja, zeker.
Voel me vies. Hey, ja. Maar we moeten dit wel even doen, ja, jongens. Want het is ook een stukje, hè?
Nou ja, als 2/3 van de stemgerechtigden inderdaad nog niet weet op wie die gaat stemmen. En het rare is, we zien in de loop, want er wordt elke verkiezing wordt er zo'n kiezersonderzoek na afloop gehouden. Hè? Dan worden die mensen. En we zien gewoon dat In de loop der jaren bij elke verkiezing die groep zwevende kiezers dus zeg maar steeds groter wordt. Waar vroeger mensen waar ze op wilden stemmen, zeg maar, dat stond veel meer vast. En we hebben het echt over de jaren 70 en we hebben het echt sindsdien zie je die vastigheid, dat zweven van de ene naar de andere partij, dat wordt steeds groter.
Ja. Als je straks in het stemhokje een weloverwogen keuze wil maken, dan is het wel goed te weten of jouw lijsttrekker de samenwerking met andere partijen uitsluit. Daarover straks meer, want nu de politici niet van het scherm zijn weg te slaan, moet je als zwevende kiezer door een woud van uitspraken heen.
22 november moet de dag worden waarop we ons land terugveroveren.
We hebben het vertrouwen in onszelf en in elkaar. Wij hebben de ideeën, wij hebben de energie.
Nederland moet weer dat land worden waar de overheid zich niet met alles bemoeit.
De bevolking voelt zich steeds minder gehoord. En daarom geven we, als het aan ons ligt, de macht eindelijk echt terug aan de bevolking.
Wij kunnen Nederland weer eerlijk en rechtvaardig maken.
Dat kan de overheid niet alleen. Daar bent u net zo hard bij nodig als Den Haag. Dat kunt u doen. In uw stad, in uw wijk, in uw dorp.
Dat is de dag, 22 november, dat we met z'n allen kunnen beginnen aan de wederopbouw van Nederland.
Een land dat jou niet vertelt hoe jij je leven moet leiden. Dat mensen niet behandelt als slachtoffer, maar gelooft in hun kracht.
De dag dat we onze toekomst en die van onze kinderen kunnen veiligstellen.
Wij kunnen Nederland veranderen. Wij gaan Nederland veranderen.
Ja, applaus, applaus. Maar wat zeggen ze hier nu eigenlijk, Tobias?
Nou, ik zal het je verklappen. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Nee, dit zijn natuurlijk grotendeels, niet alles over één kam scheren, maar het zijn grotendeels holle frasen. En wat stralen ze ermee uit? Ik ben energiek, ik heb een plan. En wat dat plan dan is, ja, daarvoor moet je niet per se bij die speeches zijn. Daarvoor moet je vrij taaie, lange, dikke verkiezingsprogramma's lezen. Maar dat doen mensen niet. Dus je ziet hier af en toe lichten ze wel een tipje op van de sluier van dit is de koers die ik in wil zetten. Als je bijvoorbeeld die quote van Jezielkes neemt, een land waarin mensen geen slachtoffer zijn. Nou, dat is wel echt iets wat zij constant herhaalt. Dat is wel een soort stokpaardje. Zelfredzaamheid, hè, het past helemaal bij het liberale gedachtegoed van de VVD. Dus ze zitten wel flarden in van het idealisme wat ze met hun partij willen uitstralen. Maar als je het van de partijbijeenkomsten moet hebben, van de congressen, ja, daar staan mensen te klappen. Die hoorden je applaudisseren. Ja, die zijn toch al overtuigd. Daar ga je de kiezen niet mee overtuigen. Maar goed, die flarden komen in het journaal en je ziet een lijsttrekker en die heeft een energieke uitstraling. Die heeft een in ieder geval pretendeert een idee te hebben voor Nederland. En ja, dat moet mensen dan toch ook maar een beetje overreden.
Maar dat is wat Hans zegt, dat is het gevoel waar ze op in.
Dat is het gevoel meer.
Ja, het is vooral, want ja, ik ben het wel met Tobias eens dat het holle frasen zijn. Van de andere kant zijn ze ook weer niet helemaal hol. Ja. Want ze geven wel degelijk een boodschap. En dat is een boodschap van hoop. Heel veel kiezers hebben gewoon hebben behoefte aan verandering.
Change.
Behoefte aan, ja, maar het klinkt heel goedkoop, maar het is wel zo hoe het werkt.
Ja.
Dus kiezers willen ook heel graag, hè, kiezers zien problemen in het land, de enorme woningnood, de inkomensverschillen, mensen kunnen hun rekening niet betalen, mensen maken zich zorgen over de massa-immigratie, zien hun wijken veranderen. En mensen die willen heel graag van de politiek horen van het wordt beter. Dus ja, die holle frasen hebben wel degelijk in zoverre gewoon ja, een functie.
Zeker, maar waar ik sceptisch over ben is als je nu in de auto stapt en je rijdt naar een boerenerf ergens in Nederland en je vraagt van, goh, Pieter Omtzigt, vind je daar nou van? Ik geef je op een briefje dat het merendeel zal zeggen, nou, prima gozer. Terwijl ze niet weten, althans, dat weten we allemaal nog niet, want dat verkiezingsprogramma is er nog steeds niet. Hè? De man die het over de inhoud wilde hebben, die heeft zijn inhoud nog niet vrijgegeven. Maar goed,
waarom nog steeds niet? We zijn nu een maand voor de verkiezingen. Je wilt toch ook wel je verhaal kunnen vertellen?
Ja, nou, ik zal het je verklaren, maar heel even het zijstraatje afmaken. Dus je rijdt naar het erf en je zegt, goh, meneer de boer, wat vindt u van Pieter Omtzigt? Zal zeggen, tof peer. Terwijl Pieter Omtzigt ook een einde wil maken aan de industriële veehouderij. Hè? Dus het grootschalige veehouderij. Dus wat dat betreft, het is. Je krijgt zelfs met de veranderingsboodschap, die is nog zo algemeen. Als je echt gaat doorvragen, doorkijken, dan valt het dus soms vies tegen. Ja, een Omtzigt. Kijk, ergens is het, denk ik, gewoon tactiek. Zolang hij geen programma heeft, heeft hij dus ook niemand boos gemaakt. Het zit ook een beetje in zijn aard. Hij vindt het moeilijk te kiezen om harde keuzes te maken. En laten we wel wezen, vanaf het moment dat hij heeft gezegd, ik ga misschien wel meedoen aan de verkiezingen, heeft hij ons, de media, keer op keer voor zijn kar gespannen. En ja, misschien ging hij het wel doen, misschien niet doen. Wordt hij dan premier? Eerst niet, toen misschien toch weer wel. Nu zegt hij, ja, we zien het wel. Ik bedoel, hij heeft ook wel een enorme buzz gecreëerd rond de partij. partij. En ja, daar zijn wij een handig middel in geweest.
Dat is waar. Tegelijkertijd, ik denk ook, we moeten ook niet onderschatten. Omtzigt heeft er ook echt alles bij te winnen om zo lang mogelijk te wachten met zijn partijprogramma. Want ja, hij verschilt zich natuurlijk steeds. En dat is deels natuurlijk ook terecht. Van, goh, ik ben een partij in opbouw en we moeten van de grond af aan beginnen. Dat is allemaal wel waar. Maar tegelijkertijd, we zien nu in die peilingen dat hij kiezers wegtrekt uit het hele politieke spectrum. Van links tot rechts. Echt kiezers die normaal gesproken totaal niet in hetzelfde spectrum zitten. Van PVV tot D66. Dus hij weet ook dat hoe langer ik wacht met mijn verkiezingsprogramma, hoe kleiner de kans dat ik word aangevallen op mijn standpunten. En hoe groter de kans dat ik al die verschillende kiezers aan mij kan blijven binden. Want hij weet ook dat straks komt hij met een campagne. Met een programma. En in dat programma gaat hij een deel van die kiezers die nu zeggen, oh, die Omtzigt lijkt me wel wat, gaat hij toch van zich afkeren.
Maar hij gaat een keer voor de 22e met het programma komen. Dus dat moment komt sowieso.
Ja, de verwachting tegelijkertijd, dat moeten we ook bij zeggen. Het zou ook wel eens helemaal geen ruk uit kunnen maken met wat voor programma die komt. Want we zien ook namelijk in al die peilingen wordt ook gevraagd van, goh, waarom overweeg je nou op deze partij te stemmen? En bij geen partij is het zo erg als bij Pieter Omtzigt, namelijk puur om de lijsttrekker. Heeft niks met de inhoud te maken. Bij andere partijen ligt dat echt anders. Maar bij Pieter Omtzigt gaat het echt om de partijleider.
Ik zit de hele tijd naar je vingers te kijken. Wat heb jij nou op je vingers gewonnen?
Oh, hier ligt een, wat is dit? Een klittenbandje?
Doe maar niet.
Sorry. Even een zijstraatje.
Het maakt geluid.
Wat Omtzigt ook niet gaat doen, is zijn plannen langs het Centraal Planbureau sturen. Hey. Dat doen andere partijen wel. Die laten dan even, dit zijn onze plannen en zo wil het gaan betalen. Kan dat op die manier? Waarom doet Omtzigt dat niet?
Ja, hij zegt dus dat hij het niet eens is met de modellen van het Centraal Planbureau. Er zitten altijd wel wat. Kijk, het Centraal Planbureau zijn rekenaars. Hè, die rekenen doorgaans kabinetsbeleid en de invloed daarvan op de overheidsfinanciën door. Dat kun je dus ook als politieke partij doen. Je geeft je programma en je zegt, nou, we hebben dit en dit bedacht, maar wat kost dat dan uiteindelijk en waar gaat het meeste geld heen? Dat levert altijd best een aardig inzicht op van, oké, deze partij gaat veel meer geld uitgeven dan de andere, of deze besteedt zoveel aan zorg en deze juist zo weinig.
Het gaat er vooral over, waar hou je het geld vandaan? Want ja, dat staat namelijk altijd wat minder in de verkiezingsprogramma.
Ja, het staat vol met plannen die best wel duur zijn.
En bij de CPB-berekening moeten ze met de billen bloot.
Ja. Alleen, ja, sommige dingen worden niet meegenomen in die modellen en Omtzigt heeft zich daar, als CDA was hij daar al kritisch op en nu dus, nu hij het zelf voor het zeggen heeft hij gezegd, en dat geldt voor een groeiend aantal partijen. Er zijn nog nooit zoveel partijen die hun plannen niet hebben laten doorrekenen.
BBB doet het ook niet.
BBB doet het ook niet. Dus die zeggen ja, liever niet. En dat geeft ja, dus wel een wat minder eerlijk beeld van zo'n programma. Want je kan miljarden besteden. Je kan zeggen, nou, we willen het eigen risico afschaffen. We willen het minimumloon omhoog. Prima allemaal. Dat is allemaal prima keuzes. Alleen dat heeft enorme financiële consequenties. Heeft miljarden consequenties. En die weet je dan niet.
Ja, daar moet je het als zwevende kiezer dus niet van hebben. Nee. Wat misschien dan wel wat houvast kan bieden is de vraag, met welke partijen zien de lijsttrekkers een eventuele samenwerking wel zitten?
Frans Timmermans, de leider van GroenLinks Partij van de Arbeid, zei vanavond in NRC Handelsblad in een interview, als het aan mij ligt ga ik niet met de VVD regeren.
Ja, en ik vind
heel erg raar lopen.
Hij wil iets zeggen.
Liever niet.
Zeggen.
Ja, zeker. Hij
schreef het. Nou, dit is weer heel erg Haags. Om dan gelijk.
Hij komt uit Brussel, hè?
Ja, maar ik denk dat heel veel Nederlanders hier juist moe van zijn. Want dit is natuurlijk een opzetje. Er wordt een tweestrijd gecreëerd. En dan probeert Frans Timmermans het hele linkse kamp leeg te trekken. En hij zegt ook niet dat hij het echt niet wil. Hij zegt, ik heb het liever niet. Ik zou iedereen willen uitnodigen. Leg gewoon je beste ideeën op tafel, je eigen ideeën. Verkoop ze zo goed mogelijk. En op 22 november gaan we zien wat de kiezer daarvan vindt. Mm. En uiteindelijk zal er straks gewoon geregeerd moeten worden. En zal Frans Timmermans ook met alle partijen moeten gaan praten als hij de grootste is.
Dus, hoe kwalificeert u dit dan?
Nou, ik vind het een beetje goedkoop opzetje. Ik vind het niet het mooiste deel van de politiek. Vertel wat je idealen zijn, wat je wil met Nederland. Leg de beste ideeën op tafel. En 22 november mag de kiezer beoordelen wat ze van de verschillende ideeën vinden. Dat zou denk ik de campagne het mooiste maken.
Ja, Henry Bontebal van het CDA bij Op1. Het gaat dus over Frans Timmermans die in een interview met NRC zei, nou, als het aan mij ligt, liever niet met de VVD. Waarom zegt hij dit?
Nou ja, dat snap ik wel. Als je koersverandering wil, en dat beloof je, dan is het natuurlijk heel raar als je straks na de verkiezingen gewoon weer met de VVD in zee gaat. Hè? De partij die nu al 13 jaar de grootste is. Dit is precies wat bijvoorbeeld D66 nu nekt. Die hebben de vorige verkiezingscampagne in 2020 en bij de verkiezingen in 2021 heel erg beloofd op een nieuw leiderschap, verandering, nieuwe wind. Ja, en vervolgens kwam gewoon precies dezelfde regeringscoalitie. En je ziet nu, kiezers vinden dat niet leuk, hè? Want ja, er was toch verandering beloofd en we krijgen hetzelfde.
Dus
natuurlijk wil de PvdA, als ze in een verkiezingscampagne, zoals alle partijen overigens, inzetten op verandering, hè, we gaan alles beter doen, ja, dan wil je je niet nu al vastleggen van, we gaan dadelijk door met dezelfde partij die nu aan de knoppen zit. Van de andere kant, hij zegt inderdaad, en daar heeft Bontebal wel gelijk, hij sluit de VVD ook niet uit. En dat kan ook helemaal niet. Want als je nu naar de peilingen kijkt, en nogmaals, we zeiden in het begin van de uitzending al, dat kan nog alle kanten op, maar goed, moeten even uitgaan van de huidige peilingen, dan is eigenlijk een coalitie zonder de VVD niet mogelijk.
Ja, voor geen enkele partij.
Nou, dat wordt wel heel lastig.
Toch zijn dat dingen waar lijsttrekkers naar worden gevraagd. Hè? Lijsttrekkers moeten voortdurend zich uitspreken over met wie ze straks wel of niet in een regering zouden willen gaan zitten.
Ja, en dat vind ik ook eigenlijk wel terecht. Kijk, ik vind dat Bontebal, natuurlijk, hij heeft formeel helemaal gelijk. Het moet over ideeën gaan en dat is allemaal waar. Maar kiezers zijn ook niet gek. Nederland is een coalitieland. We krijgen straks, nu eerst een paar weken lang, gaat iedereen zich tegen elkaar afzetten. En iedere kiezer weet, ja, maar straks na 22 november, dan gaan ze met elkaar in een hok zitten. En dan komt er iets uit waar ik helemaal geen invloed op heb. En bijvoorbeeld de kiezers in 2012, hè, toen was er ook zo'n tweestrijd tussen links en rechts. PvdA en VVD zetten zich tegen elkaar af. En vervolgens kregen die kiezers? Die kregen een regering waar ze allebei in zaten. Ja, dat heeft heel veel mensen teleurgesteld. Dus ik vind eigenlijk wel dat kiezers recht op hebben om voor de verkiezingen te horen met wie. Welke coalitie zou jij het liefst zien?
Alleen Steven, dit natuurlijk wel. Dit zou eenzelfde scenario kunnen zijn als in 2012. Hè? Ik bedoel, liever niet met de VVD. Maar ja, zie er maar eens aan te ontkomen. Dus ergens ben je ook wel weer je eigen teleurstelling aan het creëren hier. Maar ja, goed, doe het maar eens anders. Want hij kan ook niet zeggen, ja, ik wil het pertinent niet. Want dan krijg je misschien een totaal onbestuurbare situatie. Dat zou ook kunnen. Dus ja, het is.
Ja, niet alleen Timmermans spreekt zich uit over mogelijke samenwerking. Eerder moest Dylan Jessegus van de VVD ook al kleur bekennen.
Maar Mark Rutte vond dat Geert Wilders de minder-minder uitspraak terug moest nemen. Hoe ziet u dat?
Geen enkel misverstand. Het is een zeer verwerpelijke uitspraak. Daar doe ik helemaal niks aan af. Wat ik wel vooral doe is nu vooruitkijken. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders die opstaan, veel nieuwe lijsttrekkers. We komen met verkiezingsprogramma's en ik zal elk verkiezingsprogramma ook daarop beoordelen. Ik heb de heer Wilders rond het kabinetsval horen zeggen, het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Dus ik ben ook benieuwd waar hij mee gaat komen. Maar ik zal alle lijsttrekkers op diezelfde manier ook bevragen en ook beoordelen. Ben je bezig met het oplossen van de problemen van Nederlanders? Want dat is waar de focus op moet liggen.
Ja, Jessegus wilde dus wachten op het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat programma, dat ligt er nu. Heeft ze zich al uitgesproken dan?
Niet dat ik weet, nee. Nee.
Waarom niet?
Nou ja, waarom zou je er meer over zeggen dan dit? Eigenlijk
maar je hebt er ook nog niet naar gevraagd dan?
Nee, maar we krijgen het er in de uitzending. Dus dan kunnen we.
Schrijven
we
deze alvast
voorleggen,
op.
Ja.
Schrijven
ja.
We deze alvast op.
Nee, maar als ik haar was, zou ik me dus op de vlakte houden ook. Want in dat programma staan dingen waar de VVD echt niet mee kan leven. Er staan nog steeds gewoon een verbod op Korans, verbod op moskeeën. Het enige wat niet in het programma van de PVV staat nu, en de vorige keer wel, was dat er een ministerie van remigratie en immigratie moest komen. Dat staat er nu niet meer in. Maar voor de rest. Ja, het is eigenlijk gewoon de hardcore PvdA of PVV-punten, die staan er gewoon nog steeds in. Dus ik kan me niet voorstellen dat de VVD ineens zegt, nou, al die Korans het land uit, dat vinden we eigenlijk best een goed idee. Dus ik moet nog zien of dat, daarom vind ik dit ook een beetje een opzetje, dat je op 23 november het stof is opgetrokken, de verkiezingsuitslag ligt er, en dat je dan zegt, nou, die PVV, dat vind ik eigenlijk een sympathieke club. Hoe kunnen we die nou de afgelopen 10 jaar over het hoofd hebben gezien, joh? Wat een goede gasten zijn dat, wat een mooi programma. Daarom vind ik dit ook een beetje neppig.
Ja, en tegelijkertijd, Jessegus kan ook niet anders. Kijk, de VVD zit natuurlijk in een heel lastig pakket. Ze hebben het kabinet laten vallen over migratie. Dus het is ondenkbaar dat zij straks in een kabinet stappen waarin er niet iets gebeurt met migratie en dan vooral de gezinshereniging voor asielzoekers. Hè, want dat was uiteindelijk het specifieke punt waarop de onderhandelingen klapten. Nou, zie je daar maar eens over eens te worden met PvdA GroenLinks. Dat gaat je gewoon niet lukken.
Nee.
Dus ja, uiteraard wil zij een deurtje openhouden richting de PVV. Want ja, wat moet ze dadelijk anders in de formatie?
Ja, je zegt al, dat kan dus de VVD eigenlijk niet doen, inbinden op migratie.
Nou dat ja, dat zou echt heel gek zijn. Je kunt niet in juli het kabinet laten vallen hierop en dan een jaar later er alsnog in een kabinet stappen waarin dit niet geregeld wordt.
Maar daar
als
kan,
VVD zijn.
Timmermans kan dat toch nooit uitleggen straks.
Nee,
aan zijn achterban.
Nou, daarom wordt het ook een hele lastige formatie.
Is die samenwerking sowieso al niet al uitgesloten dan?
Nou ja, op dit punt is het echt heel ingewikkeld. Ik denk dat Timmermans er misschien, gezien zijn achtergrond, iets pragmatischer in zit zelf dan Klaver destijds. Want dit was ook al het springende punt in de formatie van 2017. Hè. Toen ging het ook over migratie.
Over vluchtelingendeals overigens.
Ging het over vluchtelingendeals. En toen heeft GroenLinks uiteindelijk gezegd, joh, dit gaat ons te ver. Hè. Dat is het verhaal geweest. Ja, terwijl daarna zijn die deals er gekomen. Onder meer met steun en de ijver van de Partij van de Arbeid. Dus aan de ene kant zou je dus denken dat Timmermans er wat pragmatischer in zit. Maar hij heeft gewoon die GroenLinks-club natuurlijk mee te krijgen. Ja, zie daar maar eens te zeggen van, nou, dan gaan we de gezinshereniging aan banden leggen. Dan gaan we neven en nichten en aangetrouwde vrouwen enzovoort. We gaan dat allemaal, dan gaan we helemaal strippen. Alleen maar iemand mag alleen nog maar zijn directe, alleen zijn kinderen en zijn vrouwen meekrijgen. Ja, ik moet dat allemaal nog zien.
Als we dan kijken naar samenwerkingen, en dan is Pieter Omtzigt natuurlijk ook een van de mogelijke winnaars van de komende verkiezingen. Die heeft zich ook al moeten uitspreken over de PVV.
Nou, ik zie het gewoon niet gebeuren met de standpunten van de PVV.
U sluit dus samenwerking met de PVV niet uit?
Nee, ik zie het gewoon totaal niet gebeuren. Als,
nee, maar
als
sluit
die lijn
het niet uit? Dus net als Dylan Jelsegu sluit het niet uit?
Nee, ik bedoel, als de lijn ook maar enigszins blijft zoals die is, dan gaat het echt niet gebeuren.
En FVD?
Nou, daar zit nog een extra ding bij, want die steunde.
Maar sluit je die dan wel uit?
Nou, die hebben precies hetzelfde. Plus dat ze, wat het in een coalitie onmogelijk zou maken, zij steunen natuurlijk Oekraïne niet. Dus je kunt moeilijk
Dus die sluit u wel helemaal uit?
Ik mag toch hopen dat u uitsluit?
Nou, ook daar.
Wil jij eens een denktank, Frits?
Nee, maar kijk, ik zeg toch duidelijk wat hier gebeurt. Ik bedoel,
uitsluit.
Ja, dat gaat echt geen samenwerking in een coalitie opleveren. Op geen enkele manier.
U sluit uit.
Maar dit is dus weer de typische Haagse ding. Ja, ik sluit uit.
Dit is gewoon een journalist die een vraag stelt aan een politicus die niet omheen moet draaien. Sluit u Forum voor Democratie uit als u in een regering komt, ja of nee?
Als zij de standpunten hebben die ze nu hebben, dan sluit ik ze 100% uit.
Let op deze campagne. Je hoorde het Bontebal zeggen, je hoort het Omtzigt zeggen. En je gaat deze campagne nog heel veel horen van lijsttrekkers. Je gaat iets heel Haags vinden.
Oh, ja.
Vragen die ga je afdoen. Oh, maar dat vind ik zo Haags. En waarom is dat? Ja, heel veel mensen hebben weinig vertrouwen in de huidige politiek. Hè. Dat blijkt uit alle peilingen. Dus je een beetje distancieren van al dat Haagse gedoe. Terwijl je zelf overigens in het centrum van dat Haagse gedoe zit. Dat ga je heel veel zien.
Ja. We houden deze in de gaten. Ja, Geert Wilders dus. Voor hem wordt het maandag wel. We moeten hem daar even naar vragen. Want hij wil dus graag mee gaan doen. Hij wil gaan regeren. Maar VVD is eigenlijk dus al een wassen neus als ik jou
is mijn inschatting.
Maar Pieter Omtzigt zegt al, nou ja, PVV, ik zie het nu niet gebeuren.
Ja,
Wilders zeggen, maakt ons zo groot mogelijk. Dan kunnen ze niet om ons heen. Ja, dat is dan.
Kijk, en ook Wilders zal concessies moeten doen. Hè. Stel dat het echt zover komt. En dat zal hij dan ook echt wel doen. Dat hebben we natuurlijk in de gedoogconstructie ook wel gezien. Alleen, ja, het punt is wel, op het punt van migratie is Pieter Omtzigt niet echt een hardcore rechterflank CDA'er geweest. Hè, we moeten nog gaan zien hoe zijn paragraaf in het verkiezingsprogramma eruit ziet. Maar ik verwacht daarin dat hij niet heel dicht tegen de PVV aan zit. En dat is natuurlijk wel een punt, migratie, waar Wilders geen concessies of nauwelijks concessies op zou kunnen doen. Dus ja, dit lijkt me ideologisch nog los van wat je vindt van de rechtsstaat enzovoort. Daar verschillen Omtzigt en Wilders ook van mening. Maar alleen al op het punt van migratie lijkt me dat gewoon ook, zelfs als ze gaan zitten, heel ingewikkeld worden.
Ja, we hebben het al over maandag. Als we dan kijken naar volgende week, jongens, wat staat er op de agenda?
Nou, het is de laatste week van de huidige Tweede Kamer. Hè? Dus dit is een echte de laatste dagen van hoe het nu is. En er staan nog wel best grote dingen op het programma. Er wordt dinsdag bijvoorbeeld gestemd over een wet over wat de inlichtingendiensten binnenkort allemaal meer mogen. Daar wordt over gestemd. Die wet gaat het ook wel halen. Maar dat is niet iets. Hè. Dat is voor een laatste week van de Kamer. Nou, ze hebben over minder belangrijke dingen in het verleden wel eens gestemd. En maandag wordt ook het belastingplan behandeld. En daar zitten heel veel van de koopkrachtmaatregelen in die de Kamer zelf heeft bedisseld na Prinsjesdag. En dat zijn hele dure maatregelen. En dan gaat het over het hoge minimumloon, de accijnzen op benzine toch laag gehouden. Dure maatregelen waar je ook echt iets van gaat merken het komende jaar. En daar wordt, dat gaat het allemaal wel halen, maar er wordt toch nog één keer over vergaderd. Dus het is nog best wel een volle laatste week voor de Tweede Kamer.
En maandag dus. Geert Wilders, ik zeg het nog maar een keer. Geert Wilders bij ons in de uitzending. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Maandag, dan zijn we er dus weer met een speciale podcast aflevering. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.